Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze avond noemen. Het te lezen schriftgedeelte is Johannes 4, vers 1 tot 19. Johannes 4, vers 1 tot 19. De te zingen psalmen, psalm 139, vers 1 en 2. Psalm 32, vers 2 en 3. Psalm 51, vers 3. De lofzang van Zacharias, vers 4 en 5. Het te lezen schriftgedeelte, Johannes 4, vers 1 tot 19. De te zingen psalmen, psalm 139, vers 1 en 2. Psalm 32, vers 2 en 3. Psalm 51, vers 3. De lofzang van Zacharias, vers 4 en 5. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader aller genade, in Christus Jezus zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, vervolgen wij deze eredienst met het zingen van psalm 139, het eerste en tweede vers. Psalm 139, vers 1, Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En ook vers 2, geomringd mijn gaan en liggen. Gij, o Heere, zijt altoos nevens mij. En wat daar verder volgt in Psalm 139, het eerste en tweede vers.
Thank you.
Wij openen Gods heilig en onfeilbaar woord in het evangelie naar beschrijving van Johannes, waarvan wij lezen hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 19. Wij noemen nu als onze schriftlezing Johannes 4, de versen 1 tot en met 19. Vooraf doen wij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle tijden belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Als dan de Heere verstond dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sichar, nabij het stuk land het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En aldaar was de fontein Jacobs. Jezus dan vermoeid zijnde van de reis, zat alzo neder nevens de fontein. Het was omtrent de zesde uren. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heen gegaan in de stad, opdat zij zouden spijzen kopen. Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem, hoe begeert gij, die een Jood zijt, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij de gave Gods kendet, en wie hij is, die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd, en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zeide tot hem, Heere, gij hebt niets om meden te putten, en de put is diep, van waar heb gij dan het levende water? Zijt gij meerder dan onze vader, Jacob, die ons de put gegeven heeft, en hij zelf heeft daaruit gedronken, en zijn kinderen en zijn vee? Jezus antwoordde en zeide tot haar, een ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, dien zal ik in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. De vrouw zeide tot hem, Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorste, en ik hier niet moet komen om te putten. Jezus zeide tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide, ik heb geen man. Jezus zeide tot haar, gij hebt wel gezegd, ik heb geen man, want gij hebt vijf mannen gehad, en dien gij nu hebt, is uw man niet, Dat heb gij met waarheid gezegd. De vrouw zeide tot hem, Heere, ik zie dat gij een profeet zijt.
Gemeente, toen Jezus de tollenaar Levi uit het tolhuis geroepen had, heeft Jezus daarna tegenover alle schriftgeleerden en fariseeën gezegd, ik ben niet gekomen om te roepen de rechtvaardigen, maar de zondaars tot bekering. Met dat doel is Jezus naar deze wereld gekomen. Niet om te roepen bekeer de zondaren, maar zondaren tot bekering. En met dat doel zoekt hij zondaren op waar ze zijn, om hen ernstig en welgemeend tot bekering te roepen. En wij zien dat ook in de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw, waar wij de vorige Bijbellezing een aanvang mee hebben gemaakt en ook vanavond in dit uur van opening van het wintermerk mee willen vervolgen. De tekstwoorden voor de prediking leest u in dat gedeelte van Gods woord dat u zojuist is voorgelezen, Johannes 4, de versen 11 tot en met 19. Johannes 4, de versen 11 tot en met 19, waarvan wij alleen de versen 13 en 14 nogmaals lezen. Jezus antwoordde en zeide tot haar, een ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Tot zover. Met de bede om het licht en de leiding van Gods geest staan wij voor de tweede maal stil bij het thema Jezus zoekt in Samaria zalig te maken dat verloren is. Drie gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats de aanbieding aan deze vrouw. In de tweede plaats de ontdekking van deze vrouw. En in de derde plaats de erkenning door deze vrouw. Dus nogmaals, Jezus zoekt in Samaria zalig te maken dat verloren is. Drie gedachten. In de eerste plaats de aanbieding aan deze vrouw. Daar letten wij op de versen 11 tot en met 14. In de tweede plaats de ontdekking van deze vrouw. Dan letten wij op de versen 15 tot en met 18. En in de derde plaats de erkenning door deze vrouw. Dan letten wij ten slotte op vers 19. Voor wij daar nader bij stilstaan, zingen wij van Psalm 32, tweede en derde vers. Psalm 32, vers 2, toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet heb beleden. En vers 3, bekend, o Heere, aan u oprecht mijn zonde, ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En wat daar verder volgt in de versen 2 en 3 van Psalm 32. En er is één collecte die bestemd is voor de kerkvoogdij, van harte aanbevolen. Wij zingen Psalm 32, vers 2 en 3. gemeente, net buiten het stadje Sichar, bij de waterput, is Jezus het gesprek met de Samaritaanse vrouw begonnen. Hij heeft de aandacht van deze vrouw gericht op wat hij haar geven wil, namelijk levend water. Jezus heeft, daarvan hoorden wij aan het slot van de vorige keer, deze vrouw in het 10e vers een bijzonder aanbod gegeven. Indien gij de gave Gods kende, en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd. En hij zou u levend water gegeven hebben. Voordat deze vrouw ook maar om levend water gevraagd heeft, is het Jezus zelf die haar dit levende water biedt. Maar tegelijk heeft Jezus in dat woord ook heel eerlijk de nood van haar leven aangewezen. Want hij heeft tegen haar gezegd, indien gij de gave Gods kende. Als u die gave nu echt kende, vrouw, dan zou u die van mij begeerd hebben. Maar, en dat is nu precies de nood van uw leven, u kent deze gave van de Heilige Geest niet. U bent zo blind, zo onwetend, zo onkundig. U hebt door uw val in het paradijs God, de springader van het levende water, verlaten. En in uw hart leeft sindsdien, net als in de harten van al de kinderen van Adam, geen enkele behoefte aan de genade van de Heilige Geest. U begeert die gave van God niet. En waarom begeert u die niet? Omdat u die gave niet kent. En die twee gemeenten gaan altijd samen op. Waarom gaan er zoveel mensen voor eeuwig verloren? Omdat zij die gave van God niet kennen en zelfs niet begeren te kennen. Zo is Jezus heel eerlijk met deze vrouw omgegaan. Hij heeft niet gezegd tegen deze vrouw, luister eens, u moet dat maar geloven en u moet dat maar aannemen. Nee, hij heeft eerst de nood van haar leven opengelegd. Vrouw, u kent die gave van God niet. Tegelijk heeft Jezus haar ook met een enkel woord onderwijs gegeven over hoe de Heere in een mensenleven werkt. Want wat gebeurt er als de Heere blinde ogen opent? Dan wordt u begeerig. Dan gaat u vragen en roepen, Heere, schenk ook mij dat levende water. En hoe zal die vrouw nu op dat nodigende en tegelijk zo ontdekkende woord van Jezus reageren? Wel, ze is heel verbaasd. Ze kijkt die man die bij de put zit nog eens aan en ze zegt, Heere, gij hebt niets om mee te putten en de put is diep. Van waar hebt gij dan het levende water? Gemeente, wat horen wij in deze reactie? In ieder geval is haar belangstelling gewekt. Bij deze vrouw komt ook een zekere achting voor hem die deze woorden tot haar spreekt. Want ze spreekt hem voor het eerst aan als Heere. Nu niet meer wat verachtelijk, zoals in vers 9, gij die een Jood zijt, maar nu Heere. Daaruit merken we een zekere achting voor Jezus. Maar er is nog iets wat wij in deze reactie merken. Iets wat heel aangrijpend is. Weet u wat dat is? Wel, deze vrouw begrijpt het niet. Ze heeft uit de mond van Jezus gehoord over levend water. Maar bij levend water denkt die arme vrouw in haar blindheid niet verder dan alleen aan dat stromende water beneden in de put. Ze begrijpt het woord van Jezus niet. Weet Weet u wat wij hier zien? Wel, dat het zo waar is wat Paulus schrijft in 1 Korinthe 2. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes Gods zijn. En dat geldt niet alleen van deze vrouw. Dat geldt van ieder mens van nature. Buiten en binnen de kerk. Wij kunnen ons dagelijks werk doen met een goed en helder inzicht. Maar als het om de geestelijke dingen gaat, dan zegt het woord, die begrijpen wij van nature niet. Zoals de Schotse prediker Arthur Hildersham bij deze geschiedenis schrijft. Wanneer God door zijn woord zijn genade aanbiedt, dan kan een natuurlijk mens dat niet begrijpen. Want hij kent die genade niet en hij begeert die genade ook niet. Gemeente, laat dit woord vanavond u eens aangrijpen. U die misschien al heel wat jaren naar de kerk of naar het verenigingsleven komt, maar nog altijd onbekeerd bent. De schuld van het onbekeerde leven ligt niet bij de Heere. Want de Heere is waarachtig in de nodiging tot zijn heil. Zoals staat aan het slot van vers 10. Hij zou het u gegeven hebben. De schuld ligt niet bij de Heere, maar de schuld ligt bij uzelf. U wilt met rust gelaten worden. U begeert die genade niet, omdat u die genade niet kent. Zo is het ook bij deze vrouw. Ze denkt niet verder dan aan dat stromende water in de put. En ze ziet het voor zich, jongens en meisjes. Die man die met haar spreekt, hij heeft helemaal geen emmer in zijn handen om dat water te putten. En hoe moet hij bij dat water komen? Ze vraagt nog wat verder. Zijt gij dan meerder dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft? We horen haar als het ware hardop denken. Is deze man die daar zit meerder, groter dan Jacob? Of weet hij misschien ergens anders een put, waar het water nog beter is dan bij de Jacobsbron? Let u er even op hoe deze vrouw over Jacob spreekt. Onze vader Jacob. Maar hierin dwaalt zij heel waarschijnlijk. Leest u de kanttekening bij onze tekst maar na. Als wij gaan letten op de afstamming van de Samaritanen, dat hebben we de vorige keer gehoord, dan is Jacob hun vader helemaal niet. Samaritanen die kwamen overal vandaan en waren door de koning van Assyrië als buitenlanders in dat stukje land neergezet. Als het gaat om de natuurlijke lijn van afstamming, kan die vrouw Jacob hun vader niet noemen. En als we letten op de geestelijke lijn, is Jacob hun vader ook niet. Want wat zegt Psalm 24? Dat is het geslacht dergenen die hem zoeken, die naar hem vragen. Dat is Jacob. Maar daar zat het nu juist op vast. Want dat deden die Samaritanen niet. Ze hadden de ware godsdienst vermengd met allerlei afgoderijen. Ze vragen niet met heel hun hart naar de Heere. En toch beroemt deze vrouw zich op Jacob. Onze vader Jacob. Daarin staat die vrouw niet alleen. Beroemen op het voorgeslacht. Weet u, dat hebben de Joden ook zo vaak gedaan. Denkt u maar aan Johannes 8, een paar hoofdstukken later, waar de Joden zeggen, Abraham is onze vader. Maar dan zegt Jezus, indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken Abrahams doen. Wat denkt u, zou dat nog wel voorkomen? Dat mensen zich beroemen op hun voorgeslacht? Ja, dat kan nog steeds gebeuren. Zoals deze vrouw spreekt over onze vader Jacob, kunnen wij ons misschien wel beroemen op bekeerde ouders of godvrezende grootouders. En het is een voorrecht zeker wanneer we daarvan weten. Maar daar moeten we bij zeggen, als de vreze des Heren in uw eigen hart gemist wordt, dan zullen Godvrezende ouders en grootouders u niet redden van het verderf. Dan zal het eerder tegen u getuigen dat u met zoveel levende voorbeelden om u heen toch verder gegaan bent op de brede weg naar het eeuwig verderf. Dat moest deze vrouw ook leren. Ze kon wel zeggen onze vader Jacob, maar dat baat haar niet. En ze kon wel zeggen dat is de put van onze vader, maar dat baat haar ook niet. Want wat zegt Psalm 146? Welzalig is hij, niet die de put van Jacob, maar die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Diegene is wel gelukzalig. Gemeente, wat ontmoet Jezus een onkunde bij deze vrouw. Maar wat een geduld neemt hij om deze vrouw te onderwijzen. En dat mag ons in deze dienst waarin we ook letten op de opening van het winterwerk wel verwonderen. Hoeveel moeite neemt de Heere niet om met zijn genade middelen tot mensen te komen. Wat biedt hij niet in gelegenheden om ons vanuit het woord te onderwijzen. En hier in deze geschiedenis zien wij met hoeveel geduld Jezus deze vrouw tegemoet treedt. Die vrouw denkt bij levend water niet verder dan aan het stromende water in de put. En dan gaat Jezus nog een keer het grote verschil uitleggen. Een ieder die van dit water drinkt, dat is het water daar beneden in de put, die zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, dat zal in hem, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar dat water dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein van water springende tot in het eeuwige leven. Gemeente, wat een rijk woord over het water dat Jezus geeft. Hij die in deze geschiedenis bij de put zit, is dezelfde die in Openbaring 21 op de troon zit en zegt, ik zal de dorstige geven van het water des levens om niet. Om niet. Dat is uit genade alleen. Zonder enige verdiensten. En omdat dat er staat in de schrift, om niet, daarom is de nodiging in de prediking onvoorwaardelijk. O alle gij dorstige, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. En let er dan eens op hoe krachtig dat levende water is. Het zal in hem worden een fontein van water. Springende, dat betekent krachtig stromende tot in het eeuwige leven. Weet u wat dat betekent? Waar de Heere zijn genade geeft, daar blijft die genade. Laat de duivel dan van alles proberen om die fontein in het hart van een kind van God te stoppen. Met alles wat hij aan zonde en verleiding en verlokking aanbrengt. Maar het zal hem niet lukken. Want die fontein wordt aangedreven door een geweldige kracht. Dat is de kracht van de verkiezende liefde van de Vader. Van de verzoenende liefde van de Zoon. En van de vernieuwende liefde van de Heilige Geest. U die de Heere vreest vanavond. Zo is het toch in uw leven. Alles wat van onze kant komt, dat droogt op. Maar wat van Gods kant komt, dat blijft stromen. Alsmaar stromen. Zoals Johannes in dat eerste hoofdstuk heeft gezegd. Uit zijn volheid hebben wij ook ontvangen. Genade voor genade. Weet u, dat is genade die leeg maakt. Genade die vervult. Genade die het weer opnieuw leeg maakt. Om het weer opnieuw te vervullen. En let u er ook op hoe krachtig Jezus daarover spreekt. Die zal tot in eeuwigheid niet dorsten. Nu kan ik me voorstellen dat iemand vanavond vraagt. Maar heeft een kind van God dan helemaal geen gebrek meer? Heeft een kind van God dan nooit dorst naar die genade? Een van de oudvaders schrijft zo mooi bij onze tekst. Het gevoel van de genade kan ontbreken. Maar de bron van de genade droogt nooit meer op. En als het gevoel van de genade ontbreekt, dan voelt een kind van God zich, net als de dichter David, wel eens als een uitgedroogd land. Maar de bron van die genade droogt nooit meer op. Wilt u een bewijs uit de Bijbel? Wel, dan ga ik met u naar een van de psalmen, de donkerste psalm uit de schrift, psalm 88. En laten we het eens vragen aan die man Heman. Is dan in die donkere psalm de fontein van de genade Gods opgedroogd? Laten we eens luisteren hoe hij die psalm begint. O Heere, God mijns heils, dag en nacht roep ik tot u. Ziet u het? De bron van de genade is blijven stromen. Want het is genade die hem de Heere doet aanroepen in de naam van Gods verbond. O Heere, met 5 hoofdletters. Het is genade die hem doet mijnen, God mijns heils. Het is genade die hem doet roepen bij dag en nacht. Het is genade die verlegen maakt om nieuwe genade. Maar daarentegen, hoe arm is diegene die dat levende water niet kent. Het onbekeerde leven wordt door Jezus heel treffend getekend als een leven met telkens weer nieuwe dorst. Het is nooit genoeg. Het laat telkens weer leeg. Het moet telkens weer meer zijn. En zo gaat de mens verder. En hij wordt hoe langer hoe ontevredener. En zijn ziel wordt hoe langer hoe droger. Totdat hij zijn ogen opslaat in de buitenste duisternis. Waar geen druppel water is. Tot verkoeling van zijn tong. Denk daar eens heel eerlijk over na, jong en oud. En wat een dringende reden vanuit onze tekst. Om aan te sporen bij een ieder die dat levende water niet kent, om te gaan tot hem die gezegd heeft: ik zal de dorstige geven van de fontein van het water des levens om niet. We komen bij onze tweede gedachte, de ontdekking aan deze vrouw. Gemeente, de vrouw heeft het woord van Jezus aangehoord. En dat ene woord is blijkbaar bij haar blijven haken. Die zal tot in der eeuwigheid niet dorsten. Heeft zij dat goed gehoord? Nooit meer dorst hebben? Wat is dat dan voor een water dat hij geven zal? Dat wil ze wel hebben. En ze zegt haastig: Heere, geef mij dat water, opdat ik niet dorste en hier niet moet komen om te putten. Nog steeds denkt deze vrouw niet verder. Nog steeds heeft ze het woord van Jezus niet begrepen. Ze denkt nog steeds aan drinkwater in de put. En bij dorst denkt ze nog steeds aan een lichamelijke dorst. Maar ze stelt wel een vraag. Geef mij dat water. En hoe zal Jezus daar nu op gaan reageren? Jezus zeide tot haar: ga heen, roep uw man en kom hier. En nu lijkt het alsof het gesprek een heel onverwachte wending krijgt. Zo rechtstreeks heeft Jezus deze vrouw nog niet aangesproken. En al luisterende, jongens en meisjes, goed om jullie vanavond ook weer te zien, al luisterende voelen wij iets mee van de spanning van dit moment. Want wat denken jullie, wat als deze vrouw nu eens heel boos wordt? Wat als ze in boosheid Jezus terug toekeert en wegloopt? Ze wordt zo rechtstreeks op haar zonde gewezen. Gemeente, laten we eens heel eerlijk zijn. Als het in ons leven zou gebeuren, we zouden zo op onze zonde gewezen worden en het valt in het vlees, dan worden we boos. En is het niet van buiten, dan toch wel van binnen. Misschien dat iemand vraagt, waar is die vraag van Jezus? Ga heen, roep uw man en kom hier. Niet heel onverwacht scherp op dit moment. Wel, let u er dan op dat Jezus door wat hij nu tegen haar zegt, zijn eigen woord vervult. Wat had hij gezegd in vers 10? Dat hij deze vrouw het levende water geven zou, als zij dat van hem zou begeren. En nu heeft ze gezegd: Heere, geef mij dat levende water. En nu krijgt ze het. Want dat levende water, dat wijst op de Heilige Geest. En wat zal de Heilige Geest gaan doen in het hart en leven van een zondaar? Dat lezen we in Johannes 16. Die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde. Dat is het eerste wat genoemd wordt. En wanneer wij ook in die dingen de schrift naspreken, jonge mensen, dan leggen wij geen schema bovenop de Bijbel. Dan leggen wij de Heilige Geest, met eerbied gesproken, ook geen bevel voor. Maar dan zeggen we alleen eerbiedig na wat de Heere zelf in zijn woord heeft opgeschreven. Die gekomen zijnde. En wat is het eerste wat hij doet? Zal de wereld overtuigen van zonde. En daarom krijgt die vrouw een opdracht. Ga heen. Roep uw man en kom hier. Een opdracht die scherp is. En om dat te begrijpen moeten we erop letten dat Jezus voor man in het Grieks niet het gewone woordje voor man gebruikt, maar hij gebruikt een woordje wat heel direct betekent uw echtgenoot, met wie u getrouwd bent. Roep hem en kom hier. Jong en oud, mag ik eerst eens onderstrepen dat het enkel liefde is dat Jezus deze opdracht aan die vrouw geeft. Want die arme vrouw, ze kent het levende water niet. En omdat ze het niet kent, begeert ze het ook niet. Zo is het nog steeds. Ons geweten moet worden opengelegd. Anders zal een mens die genade niet begeren. Het is enkel liefde dat Jezus dit doet. Want vergeet u niet, deze vrouw is in groot gevaar. En de arme vrouw ziet het niet eens. Wat is het gevaar waarin ze verkeert? Wel, de schrift zegt, geen hoereerder zal het koninkrijk Gods beërven. Deze vrouw is op weg naar het eeuwig verderf en ze ziet het niet eens. En als wij die ernst van haar leven zien, gemeente, is het enkel liefde dat Jezus deze opdracht geeft. Enkel liefde. Ga heen, roep uw man en let u vooral op dat laatste. En kom hier. Daar mogen we ons over verwonderen, gemeente. En kom hier. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En kom hier. Wend u naar mij toe. Met al uw schuld. Met al uw zonde. Met al uw verlorenheid. Met al de strikken waarin u bekneld ligt. Kom hier. Wat een nodiging in dat woord. Gemeente, laten we de lijn vanuit onze tweede gedachte eens betrekken op ons eigen hart en leven. Deze vrouw heeft gevraagd om levend water. Hebt u daar ook wel eens om gebeden? Jonge mensen, voordat je naar catechisatie gaat, voordat u naar een verenigingsavond gaat, buigen wij dan onze knieën, vragen wij: Heere, werk met uw Heilige Geest in mijn hart. Wil het woord wat vanavond open gaat, zegenen voor mijn ziel. Laat ik er nu eens vanuit gaan, gemeente, dat wij allemaal vanavond, zoals we hier zijn of thuis meeluisteren, hier in ons leven wel eens om gebeden hebben. Maar toch lijkt het daarna bij heel veel mensen stil te staan. Hoe komt dat? Wel, laten we eens letten op de lijn van de geschiedenis. In vers 15, waar deze vrouw vraagt om levend water, dan komen we verder bij vers 16. Ga heen, roep uw man en kom hier. En vanuit die tekst komt een vraag naar ons toe. Wat is de zonde in uw leven? De zonde van deze vrouw had alles te maken met het zevende gebod. Ze zegt wel: ik heb geen man. Dat is nog waar ook. Jezus had immers gevraagd naar haar echtgenoot. En die heeft ze op dit moment niet. Ze leeft ongehuwd samen. En dat is tegen de schrift toen en nu. Als deze vrouw zegt: ik heb geen man, heeft ze dus heel strikt genomen gelijk. Maar u voelt met mij mee, haar antwoord wordt heel kort. Het is alsof ze iets verbergt. En dat is ook zo, want ze vertelt er niet bij dat ze samenleeft met een man die haar man niet is. En ze vertelt er ook niet bij dat ze al 5 mannen heeft gehad. Hoe dat precies gegaan is met die 5 mannen, het wordt ons in deze geschiedenis niet meegedeeld. Dat is iets wat Jezus weet en wat deze vrouw weet. Zonder schuld is deze vrouw echter niet in dit alles. Dat zal ze zelf gaan zeggen in vers 29. Dan zegt ze niet: komt, ziet een mens die mij gezegd heeft alles wat mij overkomen is. Maar ziet een mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Daar ligt schuld in haar leven. En dat weet ze zelf ook. De zonde van die vrouw heeft dus alles te maken met het zevende gebod. Maar hoe is dat in jouw leven? Nogmaals, laat ik ervan uitgaan dat u wel eens hebt gebeden om de werking van de Heilige Geest. Misschien wel aan het begin van een catechisatieavond. Maar zeg het eens, wat is dan de zonde in uw leven? Niet iedereen leeft in dezelfde zonde, dat is wel duidelijk. Die vrouw moest heen gaan om haar man te roepen. Maar u en jij en ik vanavond, waar moet onze zonde gezocht worden? Het woord van onze tekst zegt het ook tot ons, zoals Kolbrugge bij deze geschiedenis schrijft. Ga maar eens zoeken. Zoek maar eens aan de oppervlakte van uw leven. Raap uw zonde maar eens op. En zie maar eens wie u daar voor de Heere bent. Of ontwijkt u dat punt nog altijd in uw leven? Als in de prediking of op een catechisatieles of verenigingsavond de zonde bij name genoemd wordt, het gaat over ons leven. Mag ik eens vragen, ik informeer zomaar even, gemeente, hoe reageert u daarop? Vanuit onszelf reageren wij net zoals deze vrouw. Onze antwoorden worden kort. En we proberen te ontwijken. Het liefst zouden we onze zonden verbergen. Liever luisteren we voor een ander en we kijken om ons heen. Dat mag die wel eens meenemen. En als het om onze eigen zonden gaat, dan zijn we er meesters in om ons eronder uit te spreken. En als het dan echt blijkt dat we er niet onderuit kunnen komen, wel, dan gaan wij even meesterlijk te werk in het zoeken naar allerlei verzachtende omstandigheden. Liever. Veel liever willen wij onze zonde bedekken en vergoeilijken. Want gemeente, er is niet één kind van Adam vanuit zichzelf die begeert ontdekt te worden. Maar dat is nu het eerste wat de Heilige Geest gaat doen. Ontdekken. En als er dan iemand vanavond meeluistert en zegt, maar weet u, daar bid ik al zo lang om in mijn leven. Dan vraag ik u eens heel eerlijk. Is uw hart ermee eens geworden? Dat de Heere heel uw zondige leven openlegt. Ook al gaat het dwars tegen uw natuur in, bent u het er toch mee eens geworden. Ook al gaat het dwars tegen uw gemakzucht en uw oppervlakkigheid en uw luiheid in, bent u het daar toch mee eens geworden. Of moet u eerlijk zeggen, nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik wil niet dat alles van mijn leven op tafel komt voor het aangezicht van die God die alle dingen weet en ziet. En doet u nog veel liever, net als wat onze eerste voorouders gedaan hebben in het paradijs, verbergen, verontschuldigen, bedekken voor de Heere. Jong en oud vanavond, hoe het ook in uw leven ligt, hoeveel tegenstrijdigheden er op dit punt in uw leven ook zijn. Misschien ook wel hoeveel halve gebeden op dat zolderkamertje in Vriezenveen niet eens afgemaakt zijn. Doe toch zoals deze Samaritaanse vrouw doet. Vraag de Heere om dat levende water. Ook jullie, kinderen, jonge mensen. Laat dat gebed met je meegaan. Het nieuwe catechisatie- en verenigingsseizoen in. Vraag de Heere om dat levende water. Ook al lijkt het misschien zo onaangenaam. Als je niets meer hebt om te verbergen, niets meer te vergoeilijken valt, smeek de Heere toch om dat levende water. Want het is zo heilzaam voor je ziel. En als de Heilige Geest aan uw zonde voor ogen stelt, en door de prediking of door een huisbezoek of door een catechisatieles op een verenigingsavond de vinger legt bij de pijnlijke plaats van uw leven, en u voelt dat gaat over mijn zonde, luister dan naar het woord van Jezus zelf. Ga heen. Roep uw man, haal die zonde maar op. En kom hier. Kom hier. Met die vuile zonde. Kom. Met die armoede. Met die schuld. Met die onreinheid. Kom zo verdoemelijk als u bent tot mij. Want die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Voor bij onze derde gedachte komen, zullen we daar eerst van zingen. Psalm 51, derde vers. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt me het voorwerp van uw toren reeds. Van het uur van mijn ontvangenis af. Wat daar verder volgt, Psalm 51, derde vers. Schreven wij, Jezus zoekt in Samaria zalig te maken dat verloren is. Het was onze eerste gedachte, de aanbieding aan deze vrouw. Het was onze tweede gedachte, de ontdekking van deze vrouw. En het is tenslotte onze derde gedachte, de erkenning door deze vrouw. Gemeente, jong en oud, het verzondigde leven van deze vrouw is opengelegd. Niets Helemaal niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En hoe zal ze nu gaan reageren? Zij zegt tot Jezus: Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. En met Calvijn horen wij in deze belijdenis twee dingen. Als eerste, zo schrijft hij, deze vrouw erkent stilzwijgend haar schuld. Dat is opmerkelijk, vindt u niet? Als wij mensen ergens van beschuldigd worden, proberen we in allerlei bochten te wringen om onder die schuld vandaan te komen. En als dan blijkt dat we schuldig zijn, zoeken we naar allerlei verzachtende omstandigheden. Schuld, dat wil niemand hebben. Maar deze vrouw doet dat niet. Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Ziet u dus staan bij de Jacobsbron? Heere, wat u over mijn leven gezegd hebt, dat is waar. Dat is allemaal waar. Dat zijn mijn zonden. En ook hoort Calvijn nog iets in deze belijdenis, namelijk een gewilligheid om van Christus te horen. Dat is ook heel opvallend. Weet u, deze vrouw had haar schuld kunnen erkennen, stilzwijgend kunnen knikken, snel haar watervat kunnen pakken en weer teruggaan naar de stad, met het voornemen om voorlopig daar niet meer terug te komen. Maar dat doet ze niet. En daarin zien wij nu zo duidelijk hoe de Heere werkt. Weet u, als de Heere een zondaar overtuigt van zijn zonde, van zijn schuld en van zijn verlorenheid, weet u, dan doet de Heere dat altijd op zo'n manier dat hij u aan zichzelf verbindt. Als de Heere overtuigt, dan werkt de Heere altijd zo dat u die hand die de wond van uw leven openlegt, lief krijgt. U die de Heere vreest vanavond, verwonder u er eens over dat de Heere met u net zo gehandeld heeft. Toen hij u overtuigde van uw zonde en uw verdorvenheid, toen deed hij dat op zo'n manier dat hij u aan zichzelf wist te verbinden. Gods kerkgemeente krijgt die geest die ontdekt lief. Dat is nu zo'n groot verschil tussen ontdekking die werkelijk het goede werk is van de Heilige Geest en alles wat algemeen is aan indrukken en overtuigingen. Alle schuldbelijdenissen die te maken hebben met algemene overtuigingen, weet u, dat zijn schuldbelijdenissen met uw rug naar de Heere toe. Maar als het van de Heere is, dan staat u niet langer met uw rug naar de Heere toe. Maar net als deze vrouw, dan blijft u voor hem staan. Met uw aangezicht naar hem toe. Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Er is nog iets wat ons opvalt in deze woorden. In het Grieks van deze zin ontbreekt het lidwoord. Wij mogen dus ook lezen: Heere, ik zie dat gij profeet zijt. En dat heeft taalkundig ook de betekenis van dat gij de profeet zijt. En om dat te begrijpen moeten wij nog even bedenken dat de Samaritanen maar een dunne Bijbel hadden. Ze geloofden alleen in de eerste 5 boeken van Mozes. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Dat was een dwaling. Het laat zien dat hun godsdienst onzuiver was. Maar met oog op onze tekst is het goed om er even de vinger bij te leggen. Want al die profeten die Israël gekend had, Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel en al die kleine profeten, kenden de Samaritanen niet En erkenden zij ook niet. Maar in het laatste boek van die dunne Bijbel van de Samaritanen, het boek Deuteronomium, is een profeet beloofd. Wat staat er in hoofdstuk 18, vers 18 van Deuteronomium? Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden hunner broederen als u. Dat wil zeggen, hij zal net zijn als Mozes, maar meer dan Mozes. Ik zal mijn woorden in zijn mond geven. En hij zal tot u spreken, alles wat ik hem gebieden zal. En wij weten, schrift met schrift vergelijkend, die profeet, dat is de Heer Jezus Christus. Die van eeuwigheid door de Vader gezalfd is, tot onze hoogste profeet, eeuwige priester, enige koning, ook gezalfd tot profeet, zo zegt onze catechismus, om de raad en de wil van God tot verlossing volkomen bekend te maken. Die profeet verwachten de Samaritanen ook. Zo zegt ze het in onze tekst, ze begint er al iets van te zien. Ik zie dat gij profeet zijt, onder die profetische bediening van die zaligmaker, die heel haar schuld openlegde, gaat deze vrouw het zien. Dat is de profeet. Gemeente, op dit punt onderbreken we de geschiedenis en hopen we een volgende Bijbellezing te vervolgen. En tenslotte zou ik nog twee dingen willen zeggen. Als eerste dit. Jong en oud, vanavond. Het helpt niet wanneer wij onze eigen zonde bedekken. Dat baat u niet. Het helpt u ook niet. Het is zo noodzakelijk dat die schuld ontdekt wordt. God zal eens ieder werk in het gericht brengen. Maar dat moet hier, deze zijde van het graf gebeuren. Hier moet op tafel komen heel dat verzondigde leven. Gelukkig diegene die het bij het licht van woord en geest leerde zien. Hoe onaangenaam voor uw vlees ook. U spartelt aan alle kanten tegen, maar het is zo heilzaam. Want ontdekking in de schrift, gemeente, staat nooit op zichzelf. De Heere ontdekt niet alleen om te ontdekken, maar hij ontdekt om hongerig en dorstig te maken naar dat volkomen werk van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij ontdekt om plaats te maken voor zichzelf. Dat zien we in deze geschiedenis. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hunne schuld vergiffen is. En als de Heren dat werk in uw leven begon, als hij zonde tot zonde, schuld tot schuld maakte en de straf tot straf die u verdiend had. Dank hem daar ootmoedig voor. En doe als deze vrouw doet, namelijk ze blijft op de leerschool van die hoogste profeet. Waarom? Omdat hij haar nog zoveel meer te leren heeft over wie ze zelf is. Maar wat meer is, omdat hij haar nog zoveel meer te leren heeft over wie hij is. En wie hij wil zijn voor een arme en een ellendige zondaar die niets meer heeft dan een verzondigd leven. En laat dan, net als bij deze Samaritaanse vrouw, uw leven een nodigend, een jaloersmakend leven zijn. Komt, ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Amen. Onze slotzang is de lofzang van Zacharias. Het vierde en vijfde vers. De lofzang van Zacharias, vers 4. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. En vers 5. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Wat er verder volgt in het vierde en vijfde vers van de lofzang van Zacharias.
Thank you.
gemeente, ga dan heen in vrede, met u dragende de zegen des Heren, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.